Wat zijn de eerste stappen die je moet zetten als je start als ondernemer?
Welkom bij de podcast Goede Start met Belastingen. Ik ben Robin Rotman en in deze podcastserie zoek ik met Ferry Hogeheide van de Belastingdienst deskundigen op om te spreken over wat jij moet weten over administratie en belastingen bij het starten van een onderneming.
Als je iets op papier hebt gezet, dan kan je dat aan iemand laten lezen. Je hebt vast wel in je eigen netwerk ervaren ondernemers of ervaren adviseurs die zeggen van, joh, geef het plan eens aan mij, ga ik eens kijken wat er wel klopt en wat je misschien vergeten bent of waar je nog eventjes naar moet kijken. Dat is het voordeel van als je dingen op papier gaat zetten.
In deze aflevering praten we met Astrid Pontioen, startersadviseur bij KVK. En we hebben het over het allereerste begin. Astrid, welkom.
Dankjewel.
Ferry, leuk dat je er bent. Jij bent in deze serie mijn steun en toeverlaat.
Ja, gaat
doen. Heel prettig. Oké, je besluit staat vast. Je wordt coach. Je wordt consultant. Je wordt freelance journalist. Je gaat een hondentrimsalon beginnen. Je hebt het besloten. Je wordt ondernemer en je gaat de wereld veroveren. Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Je moet van alles doen. Je moet belastingzaken regelen. Astrid, wat is het allereerste wat je doet als je die fles champagne hebt leeggedronken, als je het besluit hebt genomen?
Ja, nou ja, allereerst natuurlijk heel goed nadenken van, ja, past dit wel echt bij me? Heb ik de juiste eigenschappen en vaardigheden om ook ondernemer te worden? En vind ik dat ook echt leuk? Maar daarnaast ga je dingen uitzoeken. En het liefst ga je alles wat je hebt uitgezocht ook op papier zetten. En dat noemen wij dan een ondernemingsplan schrijven. En dat kan op de achterkant van een bierveeltje. Het kan ook een heel boekwerk worden. Het is maar net hoe groot je plannen zijn, zeg maar.
Ah, oké, dus je gaat een plan schrijven. Je gaat je verdiepen in de belastingzaken. Ferry, de Belastingdienst. Wanneer ben je eigenlijk een ondernemer? Wat is dat eigenlijk voor de Belastingdienst?
Ja, dan gaan we twee kanten op qua ondernemerschap. We gaan kijken voor de BTW of je ondernemer bent. Dat ben je al snel. Als je regelmatig verkoopt buiten kring van familie en bekenden, word je aangemerkt als ondernemer. En moet je bij je klanten BTW in rekening brengen.
Ah, dus ook als je gewoon in loondienst bent ergens, je hebt een side hustle.
Ja, dan, stel dat je dat part-time doet, moet je BTW in rekening brengen. En daarnaast, je krijgt ook te maken met de inkomstenbelasting. Over de winst, over het resultaat wat je behaalt met je activiteiten, moet je aangifte inkomstenbelasting doen. Dus dat zijn wel zaken om rekening mee te houden.
Ja, oké. Maar je gaat dus een plan maken. Maar Astrid, toen ik begon met ondernemen, ik werd ZZP'er, ik kom uit de journalistiek. Ik ging toen voor mezelf beginnen. Ik dacht al gelijk, oké, je hebt dan de termen ZZP'er, je hebt de termen freelancer, je hebt de termen een BV'tje beginnen. Werd ook gezegd, de BV beginnen, vennootschap onder firma.
Onder firma.
Ja. Dat is ook iets waar je over moet nadenken.
Ja, je hebt een aantal rechtsvormen nu genoemd. Hè? Zo'n vennootschap onder firma en een BV, dat zijn rechtsvormen. Een eenmanszaak, dat is de meest voorkomende rechtsvorm. Ja, en mensen die een eenmanszaak hebben en geen personeel hebben, die noemen zich vaak ZZP'er. In de journalistiek voel je dan vaak freelancer. Dat is meer een term die uit die hoek komt. Mm-hmm. Maar het zijn allemaal mensen met een eenmanszaak.
Eenmanszaak. Ja. Want dat is namelijk, je gaat naar de KVK. Je gaat je aanmelden daar. Er zitten zo'n meneer of mevrouw, God zijn balie. En dat is vaak een soort triomf. Je ziet vaak fotootjes op de social media bijkomen met mensen. Oh, ik ben ingeschreven voor de Kamer.
Hebben ze nog een heel mooi scherm voor bij de Kamer van Koophandel. Als je hebt ingeschreven, kun je foto maken.
Ja. En dat is het moment dat je dus gaat kiezen voor die rechtsvorm.
Nou, dat heb je al eerder gekozen hoor. Want je vult al eerder een online formulier in om in te schrijven. En dan maak je die keuze al. Ja, en die keuze is echt wel belangrijk. Daar moet je goed over nadenken. Want het heeft invloed op je aansprakelijkheid als ondernemer. Maar ook invloed op de belastingen die je moet gaan betalen.
Kun je even kort de scenario's schetsen? Als je bijvoorbeeld BV of de VOF of de eenmanszaak. Dat zijn de drie belangrijkste, denk ik.
Dat zijn de drie belangrijkste. Er zijn er nog veel meer. Maar dat zijn wel de drie belangrijkste. Nou, de meeste beginnen gewoon met een eenmanszaak. Dan ben je gewoon zelf eigenaar. En je bent ook zelf aansprakelijk. Je betaalt ook zelf belastingen. Ga je samenwerken met iemand, dan is dat heel vaak in de vorm van een vennootschap onder firma. En maak je veel winst of ga je veel risico lopen, dan is vaak een BV interessanter. Omdat je daarmee een deel van je aansprakelijkheid kwijt bent. Zeg maar.
En voor de belastingdienst ben je dus steeds een andere rechtsvorm? Maakt dat voor de belastingdienst ook nog uit?
Als we even kijken naar die eenmanszaken, die vennootschap onder firma. Ja, die gaan over hun winst belastingaangifte doen. En dat gaan ze aangifte inkomstenbelasting voor doen.
Mm-hmm.
Ga je een BV beginnen, krijg je met andere zaken te maken, dan ga je richting de vennootschapbelasting denken. Maar ik denk dat we ons best een beetje kunnen concentreren op die startende ondernemer. Dus dat is vaak die eenmanszaken, die ZZP'er.
De eenpitters.
Ja, de eenpitter. Ja. En of je dan freelancer bent, ZZP'er, die kennen wij niet. Je bent bij ons ondernemer. Mm-hmm. Of niet.
En misschien ook goed om te weten dat ook al heb je een eenmanszaak, dat je dan wat personeel mag hebben. Dus het is niet zo dat dat niet kan.
Dat is dat dan jouw personeel of huur je dat in?
Dat kan allebei. Je kunt gaan samenwerken met andere ZZP'ers. Je kunt ook personeel in dienst nemen.
Ik kan gewoon een fulltimer in dienst nemen om mijn podcast misschien te monteren of
dat
zo.
Dat zou kunnen. Ja, dat zou zeker kunnen.
Hey, en Ferine, weet ik nog dat er heel veel gedoe was over een urencriterium. En je moest een x-aantal omzet. Ja. Wat zijn nou de voorwaarden om een eenpittertje te mogen zijn of te kunnen zijn voor de Belastingdienst? Of werkt dat zo?
Nou, we kijken echt niet naar voorwaarden of je een eenmanszaak hebt wel of niet. We gaan gewoon kijken wat heb je gedaan en dan gaan we kijken waar past dat in. Dat kan zijn dat je als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt. Moet je aan behoorlijk wat eisen voldoen. Maar wil je dat zelf uitzoeken, ondernemerscheck op de website van de Belastingdienst kun je dan invullen. Dan krijg je een indruk. Ga je dan aangifte doen voor de inkomstenbelasting als ondernemer en zo niet. Voldoe je niet aan al die eisen, dan word je aangemerkt als een bijverdiener, resultaatgenieter. En wat is nou het verschil tussen die twee? Word je aangemerkt als ondernemer, dan heb je recht op een aantal aftrekposten, speciaal voor ondernemers. En dan komt het urencriterium om de hoek kijken.
Dat is 1200 nog iets
1225 uur per jaar moet je besteden aan bedrijfsactiviteiten. En doe je dat, ja, dan kun je eventueel gebruik maken van die faciliteiten speciaal voor ondernemers. Een soort korting waarop je winst die hebt gemaakt, waardoor je uiteindelijk minder belasting betaalt.
En in een paar jaar heb je ook nog wat voordeeltjes, geloof ik.
Ja, startersaftrek, bepaalde aftrek. We hebben een zelfstandige aftrek. Nou, die gegevens, daar gaan we het later nog allemaal over hebben in de volgende podcast.
Ja, we gaan natuurlijk een hele serie maken.
Ja, hele serie.
We gaan speciaal een aflevering maken over het vervoer, over de administratie. Allemaal hele toffe dingen. Maar ook nog even naar die voorwaarden. Die heb je net over deeld. Het urencriterium.
Ja.
Is het ook nog van belang of ik meerdere opdrachtgevers of klanten heb? Speelt dat tegenwoordig nog een rol?
We gaan wel kijken naar als je activiteiten gaat verrichten voor andere ondernemers. Je zegt net, kan ik iemand inhuren? Ja, dan moet je wel aan bepaalde zelfstandigheid voldoen.
Ja.
We gaan wel kijken, ben je nou niet in loondienst of ben je zelfstandig?
Ja.
Want het zou kunnen zijn als jij iemand inhuurt die elke week hetzelfde voor jou doet.
Ja.
En waar jij precies zegt hoe die dat moet doen en dat er dan sprake is van loondienst.
Dan
daar moet je wel even naar kijken.
Verkapte loondienst.
Juist.
Hey, en Astrid, ik ga dus een plan maken. Het duizelt me al een klein beetje. Maar goed, ik heb deze podcast geluisterd. Dus ik voel al een beetje, ik heb toch weer een beetje de controle terug.
Ja.
Op mijn business. Ik ga het gewoon doen. Ik ga een plan maken.
Ja.
Wat staat erin?
Grofweg kun je het onderscheiden in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk ga je kijken van hoe zit ik in elkaar? De vent is de tent, zeggen ze wel eens. Dus heb ik de juiste opleiding? Heb ik de juiste ervaring? Heb ik er zin in? Heb ik plannen waar ik naartoe wil met het bedrijf? Dan ga je vervolgens kijken van wat houdt dat idee van mij nou in? Voor welke doelgroep ga ik aan de slag? Wat ga ik verkopen? Wat wordt de prijs? Hoe ga ik reclame maken? Dus echt meer de marketing van mijn hele idee. En je gaat ook kijken van wat levert het op? Hè? Wat kost het om te kunnen beginnen? En hoeveel moet ik gaan omzetten om uiteindelijk ook winst over te houden? Want dat is natuurlijk je inkomen.
Oké, dus je hebt een paar dingen. De marketing, je gaat de markt onderzoeken.
Ja.
Je gaat je eigen skillset onderzoeken. Je gaat even kijken misschien wat zijn mijn tarieven. Je gaat onderzoek doen, hoe doen mijn conculega's? Dat staat allemaal in dat plan.
Ja, dat staat allemaal in dat plan. Je moet het een beetje zien als een bouwtekening. Als je een huis gaat bouwen, dan ga je niet naar de bouwmarkt om stenen te halen. Je gaat stapelen, dat doe je niet. Je maakt een tekening van waar komen de leidingen, waar komt de fundering? Wat kan ik zelf en waar heb ik hulp bij nodig? Wat gaat het me kosten? En hoe lang verwacht ik dat het gebouw kan blijven staan als ik het op deze manier doe? En in feite doe je dat ook met een bedrijf. Dus je gaat echt onderzoeken van wat kost het? Wat levert het me op en wat moet ik allemaal doen?
En er komt ook een financieel plan, Ferry?
Ja, vast. Een financieel plan is wel handig voor jezelf om dat te maken.
Mm-hmm.
Maar je gaat keuzes maken en die hebben gevolgen voor later.
Ja.
Administratie moet je gaan bijhouden. Hoe ga je dat doen? Kies gelijk de goede manier van. Want vanuit die administratie moet je straks krijgen met de belasting te maken. Aangifte gaan doen. Je moet er rekening mee houden. Misschien ga je een auto op de zaak zetten. Ja, dat heeft gevolgen voor langere perioden. Daar moet je iets mee doen later in die aangifte. Allemaal dingen waar je van tevoren over na moet denken. Je moet vaak BTW rekenen. Hoe ga je dat doen? Etcetera, etcetera. Keuzes die je maakt bij die start. Precies wat Astrid zegt. Je gaat dat huis neerzetten en je gaat dat opbouwen. Je gaat daar van tevoren over nadenken. En dat is ook belangrijk met die belastingzaken. Want je krijgt er hoe dan ook mee te maken. Of het leuk is of niet.
Ja, dat is natuurlijk ook het voordeel van zo'n plan schrijven. Hè? Want je zegt net zelf, het duizelt me al dat ik dit allemaal hoor. Nou, daar lopen natuurlijk de meeste starters tegen aan. Maar als je iets op papier hebt gezet, dan kan je dat aan iemand laten lezen. Je hebt vast wel in je eigen netwerk ervaren ondernemers of ervaren adviseurs die zeggen van, joh, geef het plan eens aan mij. Ga ik eens kijken wat er wel klopt en wat je misschien vergeten bent of waar je nog eventjes naar moet kijken. En dat is het voordeel van als je dingen op papier gaat zetten.
Dit is misschien wel de kern van deze, ja, van deze hele serie. Hè? Van oké, ondernemen is leuk. Je hebt vrijheid. Je kan hele toffe dingen doen. Je gaat over je eigen klussen. Je gaat over je eigen werk. Maar eigenlijk het moment dat je besluit om ondernemer te worden, dan ben je nog geen ondernemer. Dan moet je gewoon eerst even rustig de tijd nemen. Precies wat jij zegt, Ferry, over je administratie. Ga ik het zelf doen? Gaat iemand anders doen? Ja. Hoe zat dat ook weer met de BTW? Dat zijn allemaal van die dingen waar je heel zenuwachtig van kan worden. Maar je kan het natuurlijk allemaal voorbereiden. Je kan rustig een paar weekjes de tijd nemen, een paar weekenden.
En ook later, hè, want van veel ondernemers horen we dat het toch best ook een eenzaam beroep kan zijn. Want je hebt geen collega's, geen mensen in je bedrijf met wie je even kan overleggen. Veel ondernemers zijn ook best een beetje eigenwijs. Dus dat
hoort er ook een beetje bij.
Misschien herken je dat ook wel, Robin. Ja. Dat kan best. Maar wees ook niet bang om hulp te vragen. En er zijn echt heel veel mensen in je omgeving die je daar ook heel graag bij willen helpen. Want die hebben die stappen zelf ook gezet. Dus die weten waar je tegenaan
dat
kan
Dat heb
lopen.
Ik ook gedaan toen met een vriend van mij. Dat was echt zo'n gasondernemer uit Den Haag. Ja. En dat allemaal puzzelen. Ja, dat vind jij wel leuk zeker?
Ja, dat is voor mij wel leuk. Want ik heb toevallig ook een vriend uit Den Haag geholpen. En dat is nu even een grootste horecaondernemers van Nederland geworden.
Dankzij. We hebben hier echt een goede coach aan tafel zitten. Maar weet je wat ik een mooie tip vond? Die jongen die heeft allemaal personal training studio's. En die zei, ik kwam een beetje zo hysterisch bij ondernemen. Ja. En die zei op een gegeven moment, oké, wat je gaat doen. Je zet een stip op de horizon. Waar sta je over 2 jaar? En dat mag best wel heel ambitieus zijn. Misschien een beetje onhaalbaar zelfs. Maar dat maakt niet zoveel uit. Wat is nou eigenlijk je droom waar je naartoe? Hoe zie jij jezelf het allerliefst? En wat is eigenlijk je why? Dus hè, waarom doe je dit? En dan ga je terugredeneren. Ja. Wat moet je dan over 1,5 jaar staan? Waar moet je dan staan? Waar moet je dan over 1 jaar staan? Waar moet je over 1,5 jaar staan? Ja. Waar moet je over 1 maand staan? En dan ga je dat stapje voor stapje, treetje voor treetje, ga je dat een beetje afpellen. En dan worden het aan het begin, dan nu op dit moment, hapklauw brokken. Ja. Oeh, dat betekent dat mijn website eigenlijk wel stevig moet zijn. Oh, dat betekent dat ik misschien die en die mensen moet benaderen als klant. Of dan moet ik misschien toch eventjes nadenken. Ik ga toch wel hulp inwinnen bij de belasting. Want misschien ben ik wel eigenlijk een BV. En dat komt allemaal omdat je... Hè? Zo. Is dat...
Ja, dat. En realiseer ook, zelfs als je een plan op papier hebt gezet, het is geen vaststaand feit wat je neerschrijft. Hè? Dus daar kunnen altijd dingen in veranderen. Dat kan zijn omdat je dingen in het begin verkeerd hebt ingeschat, maar ook omdat de markt kan veranderen. Je doelgroep toch anders blijkt te zijn dan dat je in eerste instantie had gedacht. Of misschien omdat wet en regelgeving verandert. Hè? Dus als ondernemer ben je constant bezig met veranderingen en daarop inspelen.
Dat is precies wat hij zei. Het gaat er niet om, dit is geen wet van mede of pers, maar het geeft je richting. Het geeft je een soort denkrichting. Dan toch even die administratie, Ferry. Ja. Wat verlangt de Belastingdienst daarvan? Moet je dat? Je moet natuurlijk transparant zijn. Je komt misschien een controleur. Ja. Je gaat sowieso nadenken. Of ga ik het allemaal zelf doen? Ga ik die aangifte allemaal zelf doen? Ga ik iemand inhuren? Doe ik aan het eind van het jaar de grote aangifte? Of doe ik ook de BTW-aangiftes?
Ja, er zijn heel veel verschillende kanten wat je nu in één keer neerlegt. Je administratie is eigenlijk een weergave van wat je doet binnen je bedrijf. Mm-hmm. En als je belastingtechnisch gaat kijken, dan zeggen we ook, alle administratieve vastleggingen binnen je bedrijf wordt gezien als een stukje administratie. En die moet je dus ook zodanig bewaren. En je moet je administratie eigenlijk zien als iets waarmee je aannemelijk kan maken wat er in je bedrijf gebeurd is. Uit je administratie moet je kunnen halen wat er is gebeurd, ook voor jezelf. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Want je ziet hoe het gaat. Gaat het niet goed? Kun je bijsturen? Is je omzet te laag? Of heb je te veel kosten? Dat haal je allemaal uit je administratie.
Je gaat je bonnetjes bewaren. Je gaat je facturen bewaren. Ja, alles bewaren.
Ja, je moet allerlei spullen bewaren. Er is een bewaarplicht wat dat betreft. Een agenda is een stukje van je administratie. Alle administratieve vastleggingen. Dat vergeten mensen wel eens. Dat is een stukje administratie. En dat zijn allemaal dingen. Als je dat van tevoren op een juiste manier inricht. Je denkt daarover na. Je bouwt daar een soort bepaalde routine op, zeggen wij altijd. En doe dat gelijk in het begin. Wees gedisciplineerd, want maak het gewoon onderdeel van je bedrijfsproces.
Zullen wij een aparte aflevering maken alleen maar over het fenomeen administratie?
Ja, goede afspraak.
Wat doe je zelf? Wat kan je misschien online doen? Welke programma's zijn er? Software misschien? Er zullen ongetwijfeld pakketjes zijn.
Ja, zijn pakketjes. Misschien wil je een adviseur. Misschien handig om ook een adviseur gelijk erbij uit te nodigen.
Doen we. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen omzetbelasting en inkomstenbelasting?
Dat vraag je mij, terwijl we de belastingspecialist aan tafel hebben.
Ja, dat kan ik wel zeggen. Dan wil ik wel horen wat jij ervan zegt, As.
Nou ja, omzetbelasting is de belasting die je aan je klant doorberekent, hè, die in rekening brengt en die je moet afdragen.
Dat is de BTW.
Dat is de BTW, ja. En de inkomstenbelasting, dat is de belasting die jij als ondernemer zelf gaat betalen over de winst uit je bedrijf. Dus over jouw inkomen.
Dus dat is zeg maar de jaarlijkse aangifte.
Ja, precies. Want, ja, in feite verandert daar niet zo heel erg veel in voor heel veel mensen. Zeker niet voor starters, want die gaan heel vaak nog aangifte doen als bijverdiensten of wel als ondernemer. Maar dat is wel gewoon één keer per jaar.
Ja, je moet aangifte inkomstenbelasting doen. Werk je normaal bij een werkgever, bij een baas, ja, dan wordt je belasting automatisch ingehouden van je salaris. Maar dat is niet het geval als je natuurlijk voor jezelf werkt. De Belastingdienst weet niet wat je verdiend heeft, maar je moet wel over die inkomsten aangifte doen. En daar is die aangifte inkomstenbelasting
voor. Oké, dat is het eind van het jaar. Mensen worden altijd een beetje zenuwachtig van de term BTW.
Ja, term BTW. Belasting over de toegevoegde waarde. Nou, hoe dat zit, gaan we vast wel een keer in een ander deel uitleggen. Maar daar krijg je dus best wel regelmatig mee te maken. Als startend ondernemer 4 keer per jaar.
Je bent eigenlijk een soort doorgeefluik. Hè? Dus jij gaat BTW heffen bij jouw klant.
Ja, het is wel een leuke belasting. Wat
21% geloof ik, hè?
Nou, dat ligt eraan wat je verkoopt. Maar het is zo met BTW. Ik zeg altijd als een van de leukste belastingsoorten voor een ondernemer. Want hij kost je niks. Ja, BTW die je aan je klanten doorberekent, die moet je afdragen aan de Belastingdienst. En de BTW die je zelf op zakelijke kosten en uitgaven doet, die vraag je terug op je aangifte.
Ja, en die trek je van elkaar af. Juist. En elke 3 maanden geef je dat weer aan.
Elke 3 maanden geef je dat aan. En het kan ook zijn dat je geld terugkrijgt.
Maar het is wel dus slim om in je facturering rekening mee te houden. Dat je dus wel die 21% erbij optelt. En dat je niet na 3 maanden denkt van... Oh, shit, ik moet nu een deel van mijn omzet gaan inleveren.
Als je gaat ondernemen, is een van de belangrijkste zaken. Zoek uit onder welk btw-tarief je gaat leveren. We hebben verschillende tarieven. 0%, 9%, 21%. Ja, en dat moet je aan je klanten doorfactureren. En is voor je klanten ook belangrijk dat je dat op een juiste manier factureert. Want als het ondernemers zijn, die kunnen die btw terugvragen.
Maar dit is dan misschien ook weer zo'n tip, Astrid. Dat je die btw apart zet. Elke factuur zet het apart op een aparte rekening. En misschien ook wel elke maand als je je inkomsten hebt binnengekregen. Dat je misschien ook al een beetje van tevoren gaat bekijken. Welk deel moet ik over een volgend jaar in het voorjaar gaan afdragen. Dat je niet in één keer met een reactie komt. Ja. Oh, ik moet duizenden euro's.
Het is heel belangrijk om inderdaad dat te reserveren. Want je ziet daar het nog wel eens weggaan. Ik heb vroeger controlewerkzaamheden gedaan. Het is natuurlijk heel makkelijk als je een stapeltje geld hebt liggen. Je gaat een nieuwe auto kopen. Dat je die mooie velgen erbij neemt. Maar aan het eind van het kwartaal moet je wel die btw afdragen. Dat is wel belangrijk. En voor de inkomstenbelasting hetzelfde. Je moet over je inkomsten die aangifte gaan doen. Ja, dan moet je een stukje belasting over betalen. Maar je kan het ook voor jezelf een beetje inregelen door alvast een voorlopige aanslag aan te vragen. Zodat je elke maand al een stukje betaalt. En gaan we aan het eind van het jaar, als je die aangifte doet, afrekenen. Elke manier.
Zijn er nog specifieke dingen waar ik aan moet denken als ik part-time ondernemer word? Dan denk ik van, nou, ik ben in loondienst. Ja. Ik vind het een beetje tricky om nu al fulltime met mijn kapperszaak te beginnen of whatever.
Ja.
Ik doe het er een beetje bij. Ik blijf 3 dagen blijf ik in dienst. Ja. En ik ga, nou, die andere 4 dagen die ik heb, inclusief mijn weekenden, waar ik ga hard werken, word ik ondernemer. Ja. Zijn er dan specifieke dingen dat je denkt?
Ja, dat is wel de situatie waarin de meeste starters zitten, hoor. Ik denk dat 70-80% van de mensen die start part-time naast een baan in loondienst. En dat is inderdaad heel fijn, want je hebt toch iedere maand een salaris waar je in ieder geval je vaste lasten van doet. En alles wat je met je bedrijf aan inkomen hebt, dat is mooi meegenomen. Hè? Dat is een leuk extraatje. Maar check wel eventjes je arbeidsovereenkomst. Want soms staat erin dat je toestemming nodig hebt. Soms mag het niet eens. En zeker niet als je in dezelfde branche gaat werken.
Je bent gewoon een concurrent van de baas eigenlijk.
Dat zou heel goed kunnen. Dus check dat eventjes. Nou ja, ik heb dat bijvoorbeeld ook wel in mijn overeenkomst staan. Van joh, altijd even in overleg. Hè? En spreek ook met je baas af als er iets in je eigen bedrijf gebeurt. Kijk, ben je consultant in je eigen bedrijf? Heeft het niet zo'n, heb je daar niet zo'n last van? Maar ga je in je vrije tijd een bedrijf beginnen met bungee jumpen en daar raak je door geblesseerd. Ja, hoe heb je dat dan onderling afgesproken? Staat daar iets over in het contract?
Dus hier zeg je eigenlijk, dit gaat vooral over communicatie. Ja. Praat met je baas, je hebt deze ambitie. Check even je contract en overleg. Wees een beetje open hierover.
Wees er open. Want je komt straks met je eigen bedrijf toch in een openbaar register. En als er iets gebeurt en je baas wist van niks, dan ben je verder van huis. Dus probeer dat in goed overleg te doen. En zelfs als je wel wel een beetje in dezelfde branche zitten, maar je bent niet direct concurrenten. Ga dan ook eens met elkaar praten. Want misschien kan je elkaar ook klanten toespelen. Of kan je samenwerken in bepaalde opzichten. Dus dat zou ook nog kunnen.
En over verzekeringen. Er zijn natuurlijk talloze verzekeringen die je wel of niet hebt, kan hebben als ondernemer. Ja. Vooral misschien als je ziek wordt. Of misschien. Heb jij daar nog wat tips waar je op moet letten?
Ja, ik begin altijd. Ik zeg, maak met je vrienden op een avond een lijstje van ellende. Dus ga eens om de tafel
een
zitten.
Lijstje van ellende.
Ja, wordt dat.
Je pakt er een lekker flesje bij en je gaat aan je vrienden vragen. Joh, stel nou, ik word ondernemer. Wat kan mij allemaal aan ellende overkomen? En dan maak je een hele lijst van. Dan ga je eerst eens kijken van, nou, zijn daar risico's die je kan beperken of misschien wel kan afwenden door goede contracten en algemene voorwaarden op te stellen. Mm-hmm. Dan heb je een lijstje met risico's waarvan je zegt van, ja, als mij dat overkomt, nou, neem ik mijn verlies. Jammer, is niet anders. Hè? Een zending die kwijtraakt met je webshop bijvoorbeeld. Ja. Maar er zijn ook risico's waarvan je zegt van, ja, als mij dat overkomt, een klant die opeens met een claim komt van 50.000 euro omdat ik een rekenfout heb gemaakt, daar wil ik een verzekering voor afsluiten. En bedenk in ieder geval dat je particuliere verzekeringen geen schade dekken die zijn ontstaan in uitoefening van je bedrijf.
Oh, dat is een belangrijke tip.
Dus ook niet, hè? Jij bent vandaag hier te gast, Robin, als ondernemer. Stel, je laat de koffie over de dure vloerbedekking hier vallen. Dan ben jij daar niet voor verzekerd via particuliere aanspraak.
Dan moet ik met mijn eenmanszaak aparte verzekering.
Precies, want jij bent hier vandaag als ondernemer zijn.
Ik wil nog een aparte aflevering maken over vervoer. Over de fiets, over de trein, over de kosten die je misschien wel of niet kan aftrekken, over je kilometers.
Ja, die de inkomstenbelasting is misschien interessant ook om een keer wat van te maken.
Maar dan is het toch even heel kort even aanstippen. Ja, de auto die je hebt. Hè? Ja. Dat is natuurlijk een klassiekertje.
Ja,
voor
een klassiekertje.
Ondernemer.
Hij zit aan de bar.
Zet
en
hem op de zaak?
Ik heb geen autokosten, want bij mij staat het allemaal op de zaak.
En dan zit ik bij een verjaardag en dan zegt de ene oom, zet hem op de zaak. Je gaat zoveel geld sparen. En dan komt er iemand anders van, nou, je kan hem beter privé houden en dan je kilometertjes aftrekken. Kun je iets zeggen, iets wijsheid, iets wijs, iets slims zeggen? En dan gaan we er in een andere aflevering dieper op in.
Nou, waar je rekening mee moet houden, als je een auto zegt, ik ga een auto op de zaak zetten, dan mag je de aanschaf op de zaak zetten. Mag je erover afschrijven. Je mag alle kosten op de zaak zetten. Maar hou er rekening mee als die auto ook privé rijdt. En dat is in de meeste gevallen zo. Anders moet je dat aantonen dat je dat niet doet. Nou, ga ervan uit dat die auto ook in privé rijdt. Moet je daarover een stukje terugbetalen. Van je kosten die je maakt, moet je een stukje afhalen. Dus eigenlijk betaal je wel ook voor die auto. Privégebruik auto noemen we dat. Ja. Nou, en daar heb je allerlei manieren voor. Dat kan oplopen tot zelfs 22% van de waarde van de auto. Dat je jaarlijks moet aftrekken van de kosten die je hebt gemaakt.
Okay, als
het klinkt allemaal heel mooi.
Het kraakt bij mij
niet. En ingewikkeld, dacht ik al. Ja. Dan moeten we daar eens wat meer rustiger over praten.
We gaan hier een aparte aflevering over maken. Ja. Oké, er zijn een paar andere thema's over aparte aflevering. We gaan het dus hebben nog over de administratie, over het transport, over de. Nou, een heleboel dingen kunnen we erover praten. Ik vind het tofste wat er is. De keuze om voor mezelf te gaan beginnen was voor mij een goede keus. Ja. En ik heb inderdaad ben bij de hand genoeg geweest om inderdaad, wat jij zei, Astrid, om van tevoren goed na te denken. Praat met vrienden. Ik heb wat op de tijd genomen. Nou, dat is super tof. Heb je wel eens voor jezelf gestart, Astrid?
Nee, ik ben nooit voor mezelf gestart.
Is het niet inspirerend? Je ontmoet natuurlijk heel veel ondernemers. Je hebt natuurlijk heel veel kwaliteit dat je denkt van, oké, nu ga ik het doen ook.
Ja, nou, ik heb nooit zulke creatieve ideeën gehad zelf. Waarmee ik dacht, oké, daar kan ik wat mee. Ik krijg die ideeën altijd wel van de mensen met wie ik praat. Maar ja, dan hebben zij het idee al. Dus dan ben ik niet meer de eerste. Maar bovendien, ik ben in hoofdstuk 1 van het ondernemingsplan er eigenlijk al achtergekomen dat ik niet de juiste eigenschappen bezit om ondernemer te zijn. Hè? Dat kan ook.
Je hebt het onderzocht.
Zeker.
Je hebt tot de conclusie gekomen, nee, is niet voor mij?
Nee, nou ja, zo is mijn thuissituatie niet ingericht. Ik vind het heel fijn om een vast salaris te hebben.
Ja.
Ik ben wel heel ondernemend in mijn werk. Dat kan natuurlijk ook, hè, zonder ondernemer te zijn. Maar ja, ik vind het heel prettig om de 21ste van de maand mijn salaris te krijgen.
Ferry?
Ja, ik krijg het bij de 24ste, maar dat is ook wel interessant. Ik heb wel regelmatig op de vlooienmarkt gestaan vroeger, maar veel verder dan dat qua ondernemen ben ik nooit gekomen. Maar wat wel grappig is,
Koningsdag is voor jou de dag van het jaar dan? Niet?
Nou, niet meer. Maar ik kan je zeggen, ik heb ooit het interieur van mijn eerste woning heb ik eigenlijk op de Vlooienmarkt verdiend. Hier aan. En daar wat bij familie halen.
Dat geldt wel om.
En als je dat af en toe eens doet, ja, dat kan gewoon. Maar eigenlijk al mijn vrienden zijn ondernemer. Dat is wel heel bijzonder. En om mij heen, familie, et cetera, allemaal ondernemers. Dus wel aan de andere kant ook goed. Want we hebben het wel vaak over het ondernemen. En dan zie je ook eens vanaf de andere kant dan alleen vanaf die belastingkant wat er speelt. Ja. Maar ik ben nooit ondernemer geworden. Ik heb er een paar jaar geleden nog aan gedacht. Toen ik ben af en toe een beetje aan DJ'en. En toen dacht ik, weet je wat, misschien ga ik dat ook buiten de deur doen. Maar ik heb het met mijn gewone werk al veel te druk. Ik werk al best wel veel 's avonds, ook met voorlichten en zo. Ja. Dus dat is er niet van gekomen. En ja, ik doe het nu alleen maar voor vrienden en kennissen. Gewoon voor de gezelligheid. En af en toe bij een feestje.
Ja, oké, leuk. Hey, Astrid, startersadviseur bij KVK. Wij spreken jou nog in een latere aflevering. Gaan we een beetje, zeg maar, de meest gestelde vragen waar we in de serie niet aan toegekomen zijn, gaan we die nog even behandelen. Heb jij ook toegezegd dat je mee komt doen?
Ja, leuk.
Heel erg fijn. En Ferry Hoogheide, landelijk coördinator startersvoorlichtingen bij de Belastingdienst. Ja, het is een mond vol. Ja. Wij zijn de komende weken tot elkaar veroordeeld. Wij gaan allemaal interessante mensen opzoeken. We gaan al die startende MKB'ers gaan we lekker inspireren. Als we nou, we kunnen natuurlijk niet alle vragen in een paar afleveringen beantwoorden. Nee. Als mensen nou denken van, ik ben geïnspireerd. Ik hoor die Astrid nou praten, ik hoor die Ferry nou praten. Ik ben wel die DJ die voor zichzelf gaat beginnen. Die daar gewoon echt een carrière van wil maken. Ja. Waar kan je nou, op welke website kan je nou vragen en antwoorden vinden?
Nou, een website speciaal voor startende ondernemers van de Belastingdienst. Goedestartbelastingdienst.nl. Mm-hmm. Ja, kom je eigenlijk alles tegen waar je rekening mee moet houden als je gaat starten als ondernemer. En ook als je dadelijk aangifte moet doen en dat soort zaken. Goedestartbelastingdienst.nl kun je ook gelijk inschrijven voor het webinar Goede Start met de Belastingdienst.
En webinar, dat is gewoon een hoop bak informatie die op je afkomt?
Ja, maar wel op een leuke manier verteld, want Astrid doet daar aan mee.
Oké. Okay.
En ja, ik doe er zelf aan mee, een collega van Inkomstenbelasting. En het leuke van die webinars is, we vertellen het op een normale manier. Weet je wel, niet ingewikkeld, maar gewoon dat het voor iedereen volgbaar is. Want belastingen zijn wel ingewikkeld.
En
maar
je kan ook chatten, je kan ook live vragen stellen.
Ja, tijdens dat webinar kun je altijd je vragen stellen via de live chat. Maar ook op die website goedestartbelastingdienst.nl zit rechtsonder in een knop. Heb je vragen, kan je ze aan een collega stellen. Een echte collega van vlees en bloed, geen bot. Nee, je kunt gewoon je vragen stellen en je kunt je antwoorden krijgen. Als
wat goed. Heb je er zin in deze podcast?
Ja, leuk. Ik heb daar wel zin in. Ik wilde vroeger misschien wel DJ worden. Dus wat dat betreft.
Je niet wat er van achter de microfoon nu. Oké, nou dank jullie wel en tot de volgende keer.
Ja,
oké.
Tot dan.